Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Op Psalm 87 zingen wij de versen 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En het vierde God zal ze zelf bevestigen en schragen. 3 en 4 van 87. Opnieuw lezen wij het Pinksterevangelie uit het boek Handelingen, het tweede hoofdstuk, nu de versen 14 tot en met 21. Daarna zingen wij Psalm 72, het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Ook zal zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Handelingen 2, vers 14 tot en met 21 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 72, vers 9 en doen belijdenis des geloofs.
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking van deze middag kunt u vinden in het boekje Joël. De profetie van Joël, waar de apostel Petrus in zijn Pinksterpreek naar heeft verwezen. Het tweede hoofdstuk, en daarvan de versen 28 en 29. Joël 2, vers 28 en 29. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Eeuwig en volzalig Heer in de hemel, ook in deze middaguren roepen wij uw grote en heilige naam aan, nu we hier samengekomen zijn met de gemeente en anderen. Ook zij die thuis of vanaf een vakantieadres meeluisteren. We staan weer gereed, Heere, om het evangelie te gaan openen, om uw woord te prediken. Deze bewogen dag in het bestaan van onze kerken, nu afgekondigd moest worden dat ons kerkelijke leven in heel veel opzichten tot stilstand is gekomen. De scheur die er in onze kerken getrokken is en die nu zo pijnlijk zichtbaar wordt. Maar Heere, hier plaatselijk, in onze gemeente Barendrecht, daar mag uw woord open liggen. Daar mag het evangelie van Pinksteren gepredikt worden. En Heere, dat evangelie dat getuigt er toch van dat gij uw geest hebt uitgegoten. We hebben ervan gezongen ook, dat tot in het late nageslacht er die stromen van zegen zullen zijn. Heren, als wij alleen zien naar wat voor ogen is, dan zien wij misschien hele andere dingen dan een uitgieten van de geest. Dan is er misschien helemaal geen sprake van stromen op het droge. Als we zien naar de godsdienst in deze lage landen bij de zee, dan zien we hoe uw woord door grote getallen van mensen de rug is toegekeerd. Dat kerken worden gesloten. En de kerken die dan nog in gebruik zijn, heren, moeten we dan ook niet constateren dat de godsvrucht daar ook zo menigmaal ontbreekt. Als we dan tot onszelf inkeren hoe het is op de akker van ons eigen hart, wat kunnen we ons dan misschien herkennen ook in de tijdspannen waarin Joël leefde, waarin de sprinkhanen de akkers hadden leeggevreten, waarin alles droog, dor en kaal was. Heren, zo kan het voelen in het eigen hart, door de sprinkhanenplaag van de zonde. De korrels die verrot zijn onder de grond, zodat er niets meer groeit en niets meer bloeit. Alles dor, doods, een land dat dor en mat van droogte brandt. Maar Heere, gij hebt ons uw woord gegeven. Dat woord was voor de discipelen na hemelvaart de bron van troost. De grond onder het gebed. Dat dreef hen aan om aan te houden die lange 10 dagen, nacht en dag, biddende en smekend, volhardend en eendrachtiglijk. En dat was eigenlijk al een vrucht van de geest. Die geest der genade en der gebeden die toch ook al onhoorbaar en onzichtbaar tot het gebed dreef. En daar bidden we u om, Heren, ook deze middag. Om dat gebedsleven. Om die gebedsgenade. Die ons doet aanhouden. Op grond van uw eigen belofte. Die ons u niet doet loslaten. Maar verwachtend doet uitzien. Niet of, maar wanneer die milde regen komt. En Heren, dan hebben wij niet iets in onszelf waarop wij u kunnen wijzen. Maar dan mogen wij u toch wijzen, heel eerbiedig, maar toch ook vrijmoedig op uw eigen beloftewoord. Zou u dat willen vervullen, Heren, ook in deze 21ste eeuw, ook op deze dag, ook in onze gemeente, ook in ons eigen hart. Dat van onze jongeren, van de zonen en van de dochteren, maar ook van de ouden, die een hele leven lang wellicht al in de kerk zitten en waarvan er toch nog maar al te veel zijn, die moeten zeggen dat er nog weinig tot niets veranderd is. De dienstknechten en de dienstmaagden. Zij die nog in de slavernij van de zonde leven. Zij die van verre landen komen, zoals de meeste slaven en slavinnen in de tijd van de Bijbel. Heren, u hebt er een zegen over beloofd. En daar bidden wij u om. Als hulpeloze wezen, als rechteloze wezen, maar die toch de belofte hebben toegezegd gekregen. En zou u dan, Heer, in onze harten willen werken, doorwerken ook. En ook in het hart van hen, wier akker in vroeger tijden zo rijk gebloeid heeft, waarop de vruchten van de eerste liefde te zien waren. De tere godsvrees, de verborgen omgang met u, het geloof in de Heer Jezus Christus, de vrede met God. Maar wat kan het ook weer dor en droog zijn? Wat kan het er allemaal armoedig en armetierig bij liggen? Wat kan het allemaal mager zijn? Heren, dan smeken wij u. Wilt u nog terugkomen op uw eigen werk? En versterken wat gij eerder hebt gewrocht? En dat bidden we u dan ook, Heren, voor onze kerken. Waar wij dan in de brede deel uit van maken. En waar we voor gebeden hebben deze ochtend, maar ook deze middag, daar de kerken plaatselijk dan wel voortgang vinden, maar landelijk in grote nood zijn. Heren, dan zijn er zoveel klippen die opdoemen, zoveel obstakels, zoveel ravijnen, zoveel moeilijkheden, zoveel zorgen ook voor de toekomst. Hoe moet het? Hoe zal het gaan? Onze ogen zijn op u, Heren. Die in het verleden toch wonderen hebt gewerkt. In de kerk van deze wereld. Op allerlei mogelijke plaatsen. Geef ons getrouwheid aan uw woord. Getrouwheid aan de waarheid daarvan. Om daarbij te volharden. Om daarin te leven. En wilt u zelf dan ingrijpen, Heren. En geven dat de christelijke gereformeerde kerken voortgezet mogen worden bij die waarheid. Op grond van de belijdenis. En de orde van de kerk die ook uit uw hand is verkregen op grond van uw woord. En dan bidden wij u, Heren, voor al diegenen die toch met meer zorg naar deze ontwikkelingen zien dan wellicht anderen. Als het gaat om hen die op de Theologische Universiteit arbeiden. Als het gaat om allerlei deputaatschappen. Als het gaat om studenten. Ook zij die bevestigd staan te worden in het ambt van predikant. Als het gaat om de emeritiepredikanten, ook uit onze gemeente. Gedenk ze, Heren. Onze broeders Kivit en Boyten en Bor. Wilt u ze nabij zijn en geven dat ook zij in deze tijden het oog op u geslagen mogen hebben. Dat we van u mogen verwachten, Heren. In de hoop dat gij uw kerk leidt naar uw eigen belofte. Dat gij met uw kerk zijt. Al de dagen, ook in deze dagen. Van verwarring en van zorg. Tot aan de voleinding der wereld. Heren, geef zo genade. Landelijk, maar ook plaatselijk. Ja, in onze eigen gemeente en in het eigen hart. Terwijl we u bidden, Heere, voor de voortgang van uw koninkrijk, of dat gij de Pinksterbelofte ook verder wilt vervullen. Wereldwijd, waar zending en evangelisatie toch nog mag worden gebracht, wilt u ze helpen, Heere, op die posten waar het soms zo moeilijk werken is. Waar het vaak ploegen op rotsen is, waar zoveel tegenstand, zoveel onkunde, zoveel onmogelijkheden zijn. We bidden u, Heere, voor de evangelieverkondiging onder Israël. Zou u ook hen, Heere, uw genade willen schenken en uw woord daar ook krachtig willen doen laten zijn. Want ook voor Israël liggen er toch zoveel beloften nog in de schriften. Daar wordt ook van een uitgieten gesproken over dat Israël, zodat het geheel daarvan zalig zou worden door het geloven in de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heere, voor de kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam. Heere, ontfermt u zich over hen die onder zulke andere omstandigheden leven dan wij. Wilt u hen staande houden en geven, Heere, dat uw woord, dat misschien niet eens fysiek bij hen is, maar wat gij toch in het hart kunt werken en indachtig makende genade kunt schenken, dat het woord kracht mag doen, dat het hen volharden mag, doen mag volharden en staande mag houden. Maar bovenal, Heere, dat ook vervolgers tot volgelingen zullen mogen worden bekeerd. Zend uw licht en uw waarheid. We bidden u voor deze wereld die in nood is, waar bloed vloeit op zoveel plaatsen, in Israël en Gaza, in Oekraïne en Rusland, in Soedan, op zoveel plaatsen in deze wereld, ook waar het terrorisme zoveel slachtoffers eist. Heere, alles zucht als in barensnood, wachtend op de geboorte van de nieuwe hemel en de aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, waarop gij alles zult zijn in allen, waarop gij, Heere Jezus Christus, zonder enige tegenstand zult regeren en uw voet op de nek van de vijanden zult zetten. Heere, wilt u geven dat uw koninkrijk zal mogen komen, dat uw woord zijn loop mag hebben. We bidden u, Heere, dan ook voor de overheden die over ons gesteld zijn, allen die in hoogheid zijn gezeten. Ook onze eigen regering die gevallen is en waar in oktober nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven en waar nu demissionair geregeerd moet worden, waar ministersposten moeten worden verdeeld. Heere, wilt u in deze chaos, in deze verwarring, geven dat uw woord toch ook zijn kracht mag doen. Dat zij die op die posten zijn, wijsheid mogen ontvangen om het land te leiden. We bidden u ook voor ons koninghuis, ons vorstenhuis, onze koning en koningin met allen die hen lief zijn. Heere, wilt u ook daar die genade werken die ook op die hoge plaatsen toch zo nodig zijn. En wilt u ons zo als land en volk gedenken, hoewel wij u niet kunnen wijzen op iets in ons waarom u ons zou horen en verhoren. Maar zie op ons in gunst van boven en wees ons toch genadig, Heere. Doe niet met ons nadat wij verdienen, maar hoor ons omwille van hem die gij altijd hoort, die als voorspraak aan uw rechterhand zit. Zie ons aan in hem, in zijn gebeden, in zijn voorbeden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 148, de versen 1, 4 en 5. 148 vers 1, looft God, zingt eeuwigs Heeren lof. Het tweede, ik bedoel het vierde, looft kruipend wild en tam gedierte. En het vijfde, looft met ware kentenis zijn naam, die hoog verheven is. 1, 4 en 5 van Psalm 148, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we Psalm 45 en daarvan het 8e vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 45, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Het Pinksterfeest, dat is een heel ander soort feest dan de andere feesten die wij in de kerk hebben. We kennen het kerstfeest, de Goede Vrijdag, het Paasfeest, de Hemelvaartsdag. En vanochtend, jongens en meisjes van de zonderschool, heb ik daarover verteld. En aan jullie gevraagd, wat is dan het verschil tussen die eerste feesten en dan dat Pinksterfeest? Waar vertellen die feesten van kerst en van Goede Vrijdag en van Pasen over? En jullie hebben goed geantwoord. Dat vertelt van de Heer Jezus. Wat Hij gedaan heeft. Zijn menswording, dat Hij als kind geboren is in Bethlehem. Van zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Alles wat de Heer Jezus gedaan heeft om mensen zalig te maken. Maar Pinksteren, daar gaat het over iets anders. Daar gaat het over wat de Heilige Geest daarmee doet. En ik heb jullie vanochtend een verhaal verteld over een schip dat op de bodem van de rivier lag. En ik vertel het vanmiddag nog maar eens even tegen de gemeente. Een schip, gezonken, ligt daar op de bodem. En nu ligt daar een kraan. En die kraan die moet dat schip omhoog trekken. En dan ligt daar een grote ketting ligt daar op de kant. Allemaal schakels. En ik heb gezegd, die schakels, die maken die ketting sterk. Maar die ketting alleen is niet genoeg. Die ketting moet aan het schip vastgemaakt worden. En er moet kracht gebruikt worden om dat schip uit die modder en uit die diepte van die rivier omhoog te trekken. En dat is nou precies wat de Heilige Geest doet. Je kan die ketting vergelijken met wat de Heer Jezus gedaan heeft. Elke schakel is door de Heer Jezus in die heilsfeiten bewerkt. Eén zo'n schakel is zijn menswording. Hoe hij ontvangen is in de moederschoot van Maria. Hoe hij geboren is. Hoe hij geleefd heeft. Volkomen heilig. Tot eer van zijn vader. En de wet op die manier ook heeft vervuld. In zijn lijden. De Goede Vrijdag. Zijn sterven. De begrafenis. Ook weer zo'n schakel van die ketting. De opstanding. De hemelvaart. Allemaal schakels van die ketting. Maar die ketting op zich is niet genoeg. En daarom is de Heilige Geest gekomen. En je kan dat vergelijken met die kraan die dus dat schip uit die diepten van die bodem van die rivier moet optrekken. De kracht die daarvoor gebruikt moet worden. Die ketting, dat is het werk van de Heer Jezus. Maar die kraan die met die kracht dat schip omhoog trekt, dat is de Heilige Geest. Zo is het te vergelijken met onze toestand. Wij zijn als dat schip dat gezonken is. We liggen daar op de bodem. In de duisternis, in de diepte. En we hebben geen mogelijkheid om onszelf daaruit op te richten. En ook al het heilswerk wat de Heer Jezus verworven heeft, wat allemaal klaar is, wat volbracht is, en wat we kennen, wat we horen, waar we van weten, dat is op zich niet genoeg, althans niet voor ons. Er is de kracht en de genade van de Heilige Geest nodig, die als het ware de ketting van die heilsfeiten rondom ons leven, rondom ons gezonken schip moet leggen en ons moet trekken uit de duisternis, uit de diepte van onze verlorenheid, van onze doodstaat, tot de oppervlakte van zijn genade ligt. Dat is Pinksteren. De kracht van de Heilige Geest, die het werk van Christus toepast in het hart. En met dat Pinksterfeest, gemeente, is ook een einde gekomen aan de heilsfeiten. Hierna is er ook niets meer te gedenken, wel om te verwachten, namelijk de wederkomst van de Heer Jezus. Maar hiermee zijn we gekomen aan het laatste heilsfeit. En dat laatste heilsfeit, dat spreekt dus van vervulling. Dus de dagen van het Pinksterfeest vervuld worden, zo begint Handelingen 2. Alles spreekt van vervulling van de beloften. Daarom spreekt Petrus ook verwijzend naar het Oude Testament. Dat wat daar gezien en gehoord wordt, dat geluid als van die geweldige gedreven wind, die bulderende storm, en die verdeelde tongen als van vuur, en het spreken van de discipelen en al die vreemde talen, dat is niet omdat ze dronken zijn, zo zegt Petrus, maar het is wat geschied is, wat geprofeteerd is door de profeet Joël. Dat is vervuld. In beginsel vervuld. Want het wordt telkens weer en telkens meer vervuld. Dat de Heere zijn geest zal uitgieten op alle vlees. We gaan er samen naar luisteren. Pinksterfeest, het feest van de vervulling aan de hand van de profetie van Joël. We letten allereerst op het tijdstip van die vervulling. Het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Ten tweede op de omvang van de vervulling. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. En dat is dan ook het resultaat. Ik zeg het eigenlijk een beetje verkeerd. Daarna, dat is het tijdstip, zal het geschieden. En dan de omvang is het uitgieten over alle vlees. En dan het resultaat is dat die zonen en uw dochters zullen profeteren. Pinksteren, het feest van de vervulling. Het tijdstip, de omvang en het resultaat. Vanmiddag dan willen wij de Pinksterboodschap dan vanuit dat boekje van de profeet Joël bezien. Een profeet waar we eigenlijk helemaal niet zo heel veel van weten. We weten niet hoe oud hij was, waar hij woonde, wie zijn ouders waren enzovoorts, vanuit welke stam dat hij kwam. We kennen eigenlijk alleen iets van zijn tijd. En Joël zelf omschrijft die tijd als een tijd die met geen andere tijd te vergelijken is. In zijn eerste hoofdstuk, in het tweede vers, daar zegt hij: hoort dit, gij oudsten, en neemt ter oren, alle inwoners van het land, is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen van uw vaderen. Wat er nu gebeurt, zo zegt hij, wat er gebeurd is, dat is onvergelijkbaar. Is dit ooit geschied in de dagen van uw vaders? En dan moet hij zeggen, vertelt uw kinderen daarvan en de kinderen van hun kinderen. En dezelfde kinderen aan een ander geslacht. Want dit is onvergelijkbaar. Wat is er dan gebeurd in die dagen van Joël? Wat zijn de omstandigheden waarin hij profeteerde? Wel, het zijn twee dingen. Het eerste is, jongens en meisjes, dat in die dagen er een sprinkhanenplaag alle akkers had kaal gevreten. Wij kunnen ons daar in Nederland niet zo heel veel van voorstellen, maar in het oosten, daar heb je die sprinkhanenwolken van miljoenen van die sprinkhanen. Die komen als een wolk over het land. De zon die wordt bijna verduisterd. Zoveel sprinkhanen. En die strijken neer op de akkers die volstaan met koren en andere gewassen. Ze zijn niet tegen te houden en ze vreten alles kaal, zodat er geen plantje meer overstaat. En dat is natuurlijk een grote ramp. Want dat betekent hongersnood. De mensen hebben geen eten, ze waren afhankelijk van de opbrengsten van het land. Dus dat is het eerste wat Joël in zijn tijd meemaakt. Het tweede waar hij op wijst, dat vinden we ook in hoofdstuk 1, en dan het 17e vers. De granen zijn onder hun kluiten verrot. De schathuizen zijn verwoest. De schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. Dus het graan wat er nog was, en wat misschien nog onder de grond lag, dat is verrot, dat is verdord. Daar zit geen leven meer in. Er komt ook geen enkel nieuw plantje meer op. Een ramp van ongekende omvang. En Joël die verkondigt dat als een oordeel van God, want de Heere zegt in hoofdstuk 2, u moet het nog maar eens nalezen thuis, dat het zijn Heer is. En dan staat er Heer met heier, dus zijn legermacht. God heeft die sprinkhanen als een legermacht gestuurd naar Israël om hen te straffen vanwege de afgoderij en allerlei andere zonden. Maar die kale akkers, waarin alles afgevreten is door de sprinkhanen, waarin het graan is verdord en verrot, dat is staat symbool voor de geestelijke toestand van dat volk. Wat Joël beschrijft. Ja, die mensen die treurden nog wel en ze weenden, zo lezen we in hoofdstuk 2, vers 13. Ze scheurden hun kleren, dat deden ze nog. Er was nog in zekere mate een soort van godsdienst. Maar de Heere die zegt, scheurt uw hart en niet uw klederen. Het oordeel, dat moet door Joël worden verklaard en worden aangezegd. Maar niet alleen verkondigt hij het oordeel, hij mag ook de zegen van de Heere verkondigen. Als het volk zich bekeert, hun hart scheurt, met berouw tot de Heere terugkeert, dan belooft de Heere dat hij hun korenschuren weer zal vullen. Dat er weer een rijke oogst zal komen. Maar ook belooft hij, en dat lezen we in hoofdstuk 2 vers 23... de leraar der gerechtigheid. Wees blij in de Heere uw God, zo zegt Joël, want hij zal u geven de leraar der gerechtigheid. En daarmee wordt de Messias bedoeld, de Heer Jezus Christus. Maar nog meer, en dan komen we ook bij het Pinksterfeest, in de tekst, vers 28, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Daarna. En Petrus zegt in zijn Pinksterpreek, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. De laatste dagen. Het laatste der dagen, daar zijn wij dus in terechtgekomen. En nou denkt misschien iemand, maar sinds dat Petrus dat heeft gezegd, het laatste der dagen, zijn we alweer 2000 jaar verder. Hoe kan dat dan het laatste der dagen zijn? En we kunnen misschien bij dat laatste der dagen, bij de eindtijd, allerlei profetieën, allerlei voorzeggingen noemen die nog niet zijn uitgekomen. Bijvoorbeeld dat het evangelie nog over de hele wereld moet verkondigd worden. Er zijn nog volken die niet weten van het evangelie. Er zijn nog landen waar de Bijbel niet vertaald is. En bijvoorbeeld ook het volk Israël, dat moet nog tot bekering komen. Dat staat toch in Romeinenbrief onder andere. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Het deksel zal van hun hart worden weggenomen. Ze zullen zich bekeren tot de Heer. Dat is ook nog niet gebeurd. Er zijn zelfs geen tekenen daarvan. En zo weten we misschien nog wel meer teksten te noemen van zaken die in de Bijbel staan. Dat je denkt, ja, dat wacht allemaal nog op vervulling. En heimelijk kunnen we denken, nou dat zal nog wel een poosje duren. Het zal mijn tijd wel duren. En zo kunnen we aan het rekenen slaan, gemeente, met allerlei profetieën en allerlei teksten. En uiteindelijk de boodschap van het laatste der dagen vergeten. In de tijd van Petrus, in een van zijn brieven schrijft hij daar ook over, dat er spotters waren die zeiden, waar blijft nu de dag van zijn toekomst? U spreekt wel, Petrus, over het laatste der dagen, maar alles blijft zoals het is. Waar blijft nu die dag van zijn toekomst? U hebt het over de wederkomst van Christus, maar waar is die dan? Waar blijft die dan? En dan zegt Petrus, God vertraagt die belofte niet. Maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat er enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dus gemeente, de Heere stelt die dag nog uit. Het laatste der dagen. En dat moeten we dan ook nog niet zo opvatten als dat een bepaalde chronologische betekenis heeft. Maar het heeft vooral te maken, er is geen heilsfeit meer te verwachten. Zoals ik eerder al zei. Het Pinksterfeest is het laatste. En daarmee is het laatste van de dagen aangebroken. Maar de Heer zegt niet hoe lang dat zal duren. Dat kan nog wel 1000 jaar duren. Het kan ook morgen zijn. Maar gemeente, op het moment dat mijn hart stopt met kloppen, dan is het mijn laatste dag. Op het moment dat jij om het leven komt in het verkeer, dan is het voor jou alsof de wederkomst daar is. Er is geen enkele reden om achterover te leunen en te denken, nou dat zal nog wel een poosje duren voordat het zover is. De Heere zegt, heden, zo ge mijn stem hoort, verhard uw hart niet, bekeert u tot mij. Dat is de boodschap van het laatste der dagen. De Heer is langmoedig over ons. Hij wil niet dat er mensen verloren gaan, maar dat we tot bekering komen. Dat is het tijdstip van de vervulling. Dan de omvang, dat spreekt de Heer in deze profetie van Joël. Over de geest die uitgegoten zal worden. Hij belooft dus de uitstorting van de Heilige Geest. En nou kan iemand de vraag stellen, maar was de Heilige Geest er dan nog niet? Kwam die pas met het Pinksterfeest? En dan moeten we zeggen, dat is niet zo. De Heilige Geest is er altijd al geweest. Hij was net als de Vader en de Zoon van eeuwigheid. God, deel uitmakend van wat wij noemen de drie-eenheid. En op de eerste bladzijde van de Bijbel, daar wordt hij al genoemd. De geest Gods zweefde over de wateren. En we zouden heel veel teksten kunnen noemen die spreken over de Heilige Geest. Ook in de dagen van de psalmen, denk aan David. Vanochtend hebben we psalm 51 gezongen. Daar vraagt David aan de Heer of hij de Heilige Geest niet van hem wil nemen. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Dus die Heilige Geest is altijd geweest. Die heeft altijd gewerkt op dezelfde wijze zoals hij dat nu doet. Alleen het gaat hier over de omvang van de werkzaamheden van de Geest. Met Pinksteren, dan wordt het rijker. Dan wordt het ruimer. Dan wordt het overvloediger. Het gaat om heilshistorie. Want de Heilige Geest werkte in de heilshistorie in het Oude Testament voornamelijk onder het volk van Israël. Daar werd immers de dienst der verzoening bediend. Daar werd het woord gepredikt. Daar bediende de Heilige Geest zich van. Af en toe zo kwam er wel een heiden tot bekering. Zoals Rachab en Rut en Ebed-Melech en zo anderen. Maar dat waren maar druppeltjes. Druppeltjes van wat hier genoemd wordt de uitgieting van de geest. Ik zal uitgieten. En als iets uitgegoten wordt, jongens en meisjes, dan druppelt het niet. Als je een emmer leeg gooit, dan is het een plons met water. En die stroomt over de grond. Wel, zo is het een uitgieten van de geest. Zoals we dat zien daar op de Pinksterdag. En als dat dan zo is, gemeente, dat na de Pinksteren en dat met het Pinksterfeest de geest niet met mate, maar in overvloed wordt uitgegoten. Dan geeft dat aanleiding tot een ootmoedig gebed. Dat we dat stil in onze bank zouden bidden, jongens en meisjes. Heer, ik hoor van rijke zegen. Die Gij uitstort, keer op keer. Dat is een Pinkstergebed. Dat laat de Heer door Joël verkondigen. Dat de Geest nu met grote kracht, in ruime mate, overvloedig werkzaam is. Niet maar beperkt tot het volk van Israël alleen, maar op alle vlees. En dat mag ons gemeente ook in de bank en thuis meeluisterend brengen tot het gebed. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mijn Heer. Zoals dat gebeurde daar op die Pinksterdag in Handelingen 2, waar Joël door de apostel Petrus wordt geciteerd. Een grote menigte. Die is daar samengekomen, of we zouden beter kunnen zeggen, samengeroepen. Samengeroepen door de Heere, door dat geluid als van die geweldige gedreven wind. Een bulderend stormgeluid, terwijl er geen blaadje aan de bomen bewoog. Het geluid van een tornado, van een geweldige storm. Dat trok de aandacht. De mensen kwamen naar dat huis, naar die opperzaal, vlakbij de tempel, waar de discipelen waren. En ze zagen daar boven die hoofden van die discipelen, die verdeelde tongen als van vuur. Het leken wel een soort vlammetjes. Je zou kunnen zeggen, het zijn sprekende tongen geweest, want door die vlammen van vuur, door de geest die daarin werd uitgebeeld, werden zij in staat gesteld om de grote werken van God in alle soorten talen te verkondigen. En de mensen verwonderden zich. Hoe kan dat? Dit zijn Galileërs, eenvoudige vissers. Niet universitair geschoold, ze hebben geen talen gestudeerd. Hoe kan dat dat die deze talen spreken? En anderen die niks van die taal begrepen, die al wel onverstaanbare klanken hoorden, die begonnen ermee te spotten. En ze zeiden, ach, ze hebben te veel gedronken, ze hebben veel te veel wijn op. En dan zegt Petrus, die staat op in vrijmoedigheid. Zij zijn niet dronken. Het is pas 9:00 in de morgen. Maar dit is het. Wat door de profeet Joël is geprofeteerd. En gemeente, dan wordt dit kleine profetenboekje, deze kleine profeet zoals die genoemd wordt, de profeet van het Pinksterfeest. Zijn profetie wordt hier geciteerd. En hij verwoordt dan die omvang van dat van die Pinksterbelofte, van het werk van de Heilige Geest. Hij wordt uitgegoten. En als die geest wordt uitgegoten, dan zijn er inderdaad Galileërs, eenvoudige vissermannen, die dan in de vreemdste talen, de grote werken van God, vrijmoedig spreken. Ze zijn niet bang meer, ze treuren niet meer, ze wenen niet meer. Nee, met blijdschap van het hart en met vrijmoedigheid mogen ze dat evangelie bekendmaken. Als de geest uitgegoten wordt, dan worden daar op ene dag 3000 mensen bekeerd. Of zoals ik het vanochtend zei, jongens en meisjes bij de zondagsschool. Er wordt één mens bekeerd op de Pinksterdag. En dat 3000 keer. Want de Heere deed dat bij elk van die Pinkstelingen heel persoonlijk in het hart. Dat was niet en masse, massaal. Ze gingen niet met z'n 3000 door die enge poort. Nee, elk hoofd voor hoofd en hart voor hart werd bekeerd, werd wedergeboren tot een levende hoop. Er werd er één bekeerd en dat 3000 keer. Maar dat getuigt dus van de overvloed. Een uitgieten van Gods geest. En als die geest wordt uitgegoten, dan neemt de gemeente dagelijks toe. Dagelijks werden er mensen zalig. En de apostelen gingen uit vanwege die uitgegoten geest over de hele wereld, onder alle volken. En ze verkondigden daar het evangelie van vrije genade tot aan de einde der aarde. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. En gemeente, dat moeten we maar onderstrepen, juist ook in de dag van vandaag, in de tijd waarin wij leven, in de omstandigheden waarin wij leven. Dit is een belofte. En van een belofte geldt dat die vervuld moet worden. En dat het niet altijd zo zichtbaar is wat hier beloofd wordt. Zouden wij moeten spreken over het werk van de Heilige Geest, gemeente, zouden wij dan dit woord gebruiken? Dat de Geest uitgestort wordt? Dat er sprake is van een uitgieten van Gods genade? Wij zouden heel andere woorden gebruiken. Als we om ons heen zien, als we de wereld zien, als we in Nederland zien, dan moeten we zeggen, ach, het zijn maar een paar druppeltjes. Ja, er zijn her en der wel mensen die tot bekering komen. En als je in de gemeente kijkt, zo af en toe hoor je daarvan. Maar waar is die rijke zegen? Waar is dat uitgieten van de Geest? Misschien moet u ook wel in uw eigen hart blikken. Dan moet u heel eerlijk constateren dat ook daar is geen sprake van de uitstorting van de Geest, van een overvloed, van een uitgieten van Gods genade. Dan moeten ook Gods kinderen, zij die dat genadeleven kennen, constateren dat dat alles zo mager is geworden. Dat dat alles zo lijkt op die akkers in de tijd van Joël. Kaal gevreten door de sprinkhanen van je zonde. De graankorrels verdord in de kluit, verrot, droog en dor. Hoe zal dat komen, gemeente? We hebben vanochtend geluisterd naar die pinksterlingen, naar die discipelen en de discipelinnen, die 120 die daar zaten in Jeruzalem, eendrachtelijk bijeen. Volhardende in het bidden en in het smeken. Nacht en dag, aanhoudend. Is dat het niet wat ontbreekt misschien? Dat eendrachtelijk volhardende in het bidden en in het smeken. Dat we zo snel klaar zijn met bidden. Dat we niet meer weten te bidden gelijk het behoort. Zouden we dan niet op onze knieën gaan en juist om die Geest der genade en der gebeden smeken? Of Hij die Geest in overvloed zou willen geven. Zonder die Geest, dan blijft alles dood en dor. En als dat misschien dan ook een obstakel is voor uw eigen gebed, dat als u op uzelf ziet die dorheid en die kaalheid en die doodsheid en die zonde en al die sprinkhanen die zo overvloedig in uw leven bezig zijn om al dat geestelijke gewas weg te vreten, en dat je denkt, ach, wat heb ik nou de Heere aan te bieden dan alleen maar een dor en dorstig land, geen enkele vrucht. Laten we dan, gemeente, de tekst lezen, want de Heere zegt, daarna zal het geschieden dat ik mijn Geest zal uitgieten over alle vlees. Alle vlees. Wat bedoelt de profeet daarmee? Wat bedoelt de Heere daarmee? Over alle vlees. Nou, dat betekent in ieder geval niet dat alle mensen zalig worden. Dat kan dat woord alle niet betekenen als wij de schrift met andere schriften vergelijken. Dat zien we op de Pinksterdag, dat daar een scheiding valt. De een die verwondert zich erover wat er allemaal gebeurt, maar de ander die spot. Dus daar is al een scheiding tussen geloof en ongeloof. En zo zijn er velen die ondanks wat ze daar zien en horen toch dezelfde blijven. Petrus moet zelfs oproepen tot waarachtige bekering. Bekeert u? Dat is ook dus geen vanzelfsprekendheid. Nee, dat woordje alle, dat heeft hier vooral te maken met die omvang. Allerlei soorten mensen en volken. Voorheen bleef het dus beperkt tot de Israëlieten, maar nu de Filistijn en de Tyriër en de Moren, die allemaal zijn binnen de Godstad voortgebracht. Op hen wordt de geest uitgegoten. De Heere gaat geen volk, geen ras, geen taal meer voorbij. Dus het wijst op de omvang in de breedte, zou je kunnen zeggen, als daar staat alle vlees. Het zijn allerlei soorten van mensen, rijk en arm, hoog geplaatst en in de laagte. Welke kleur, welk ras, welk volk, welke taal, allerlei soorten. Maar niet alleen, gemeente, is dit woord alle vlees iets wat over allerlei soorten van mensen gaat, maar het gaat ook de diepte in, dit woordje vlees. We kennen de Bijbelse taalgemeente een klein beetje, denk ik, en dan weten we ook dat het woordje vlees verschillende betekenissen heeft. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt voornamelijk het woord vlees gebruikt als het gaat over de vergankelijkheid van het leven. Alle vlees, zo zegt Jesaja, is gras. En zijn begeerlijkheid als een bloem des velds. Het woordje vlees dat wijst in het Oude Testament met name op vergankelijkheid, op de broosheid van ons leven. Ons kerkgebouw, gemeente, vanmiddag zit vol met vlees. We zijn vergankelijk. We zijn sterfelijke mensen. Het is een beetje gras, zo zegt de Bijbel. 'S Morgen staat het nog fris en groen bij. Maar als het gemaaid wordt, dan ligt het daar dor en droog. En het is goed, gemeente, dat de schrift ons daarbij tijden aan herinnert. Dat wij niets zijn. Vergankelijk. Broos. Vlees, de broze mens. Maar in het Nieuwe Testament, gemeente, wordt het woordje vlees vaak op een andere manier gebruikt. Dan gaat het om zondig vlees. Ik ben vleeselijk, zo zegt de apostel Paulus. Ik ben verkocht onder de zonde. Het vlees begeert tegen de geest, zo zegt hij in Galaten 5. Het zondige vlees, daar gaat het over, met name in het Nieuwe Testament. We zijn niet alleen vergankelijke mensen, maar we zijn ook nog eens verdorven mensen. En als de Heere dus zijn geest gaat uitgieten, dan doet hij dat over vlees. Dan doet hij dat over vergankelijke mensen die vanwege de zonde vergankelijk zijn geworden. De dood als bezoldiging van de zonde, daarom zijn we vlees, sterfelijk, vergankelijk. God giet zijn geest uit over vlees, over verdorven vlees. En dat is een profetie, gemeente, dat is een evangelieboodschap. Vlees, in de meest diepe zin van het woord, dat zijn wij. En de vraag is of we dat verstaan. Niet of we dat begrijpen, we kunnen het volgen misschien aan de hand van die begrippen, maar verstaan we het ook? Is het iets van beleving in ons hart? Ik ben vleeselijk. En het bedenken van mijn vlees, dat is vijandschap tegen God. Maar als dat iets van beleving wordt, als dat iets van ons innerlijk is, als we daarachter komen dat we inderdaad vergankelijk en verdorven mensen zijn, dan mag juist de vinger gelegd worden bij dit woord. Ik zal mijn geest uitgieten op vlees. Dan hoeven we dus niks mee te nemen dan alleen dat vlees. In onze nood van de vergankelijkheid, in onze nood van de verdorvenheid, dan verwacht de Heer geen gerechtigheden, dan verwacht de Heer niets van dat alles, maar alleen maar dat wij ons vlees, dat wij ons hart uitstorten voor Hem. Zoals we zijn, tot Hem vluchten. En wijs het op die belofte, Heer, U hebt gezegd dat Gij uw geest uitzendt en uitgiet op vlees. En de profeet die werkt dat verder uit wat dat gaat doen, wat dat voor resultaat geeft. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En gemeente, ook in deze woorden klinkt ook weer het hele Oude Testament mee. Er wordt gesproken over profetieën, er wordt gesproken over dromen, er wordt gesproken over gezichten. Dat zal gebeuren bij de uitstorting van de Heilige Geest en daarna in het laatste der dagen. Profeteren, dromen dromen, gezichten zien. En dan moeten we dat niet zo gaan uitleggen, gemeente, dat de geest in onze tijd, in de 21ste eeuw, zich nog bedient van nieuwe profetieën. Dat hij zich bedient van dromen en van gezichten, van visioenen. Dat hoorde allemaal bij die oude bedeling toen de schriften nog niet voltooid waren. Apostel Petrus zegt, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is en gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Geen profetieën, geen visioenen. Dat is afgesloten. Maar deze woorden, deze oud-testamentische woorden, gemeente, dat wijst op de manier zoals de Heere toen in die tijd gemeenschap zocht met de mens, met de profeten, met anderen die dromen kregen en waardoor de Heere sprak. Dat waren de middelen waarvan de Heere zich bediende. Wel, die middelen die zijn afgesloten, al zeg ik niet dat de Heere niet een droom kan gebruiken als die droom in overeenstemming is met het woord. Het kan zo zijn, gemeente. Wat ik zelf bijvoorbeeld eens meegemaakt heb, dat ik gedroomd heb dat ik in de hel was en wat je daarvan voor moet stellen, maar die beelden die de Bijbel gebruikt. Badend in het zweet werd ik wakker. En dan moet je natuurlijk niet zeggen, ja, maar dat dromen zijn bedrog. Ik was blij dat ik wakker werd. Maar die indruk die je krijgt, die gaat mee, want het was volledig schriftgetrouw. De eenzaamheid, de angst, het zonder God zijn. Dan zou je wel dwaas zijn als je zo'n droom naast je neer zou leggen. Maar een droom moet altijd bij het woord terechtkomen. Maar dat even terzijde. Het gaat vooral om de manier waarop God gemeenschap zocht met mensen. Vroeger door middel van profetieën, dromen en gezichten. Maar nu bedient hij zich van het woord. Dat woord doet kracht. En net zoals Jozef door middel van een droom gemeenschap met God had, het woord van God kreeg, en net zoals Zacharia de nachtgezichten kreeg, zo krijgen zonen en dochteren, ouderen, dienstknechten en dienstmaagden ook in die laatste dagen gemeenschap met God. Door de Heilige Geest. En dan mag het opvallen, jongens en jonge mensen, dat jullie met name worden genoemd. Zonen en dochters. Het wordt zelfs drie keer genoemd. De jonge mensen die krijgen heel veel aandacht in deze Pinksterprofetie. Zonen en dochters. Jongelingen. En dan ook nog dienstknechten en dienstmaagden. Waar ook op de jongeren wordt gewezen. Dat geeft aanleiding om er heel even de vinger bij te leggen. En dan allereerst maar naar die eerste term zonen en dochters. Dan gaat het dus over vaders en moeders die een zoon of meerdere zonen, een dochter, meerdere dochters hebben. Ouders hier in de kerk. die een zoon hebt. Of een dochter. Meerdere kinderen misschien. Wat wenst u voor uw zoon? Wat is uw verlangen voor uw dochter? Wat zou nou het rijkste zijn wat die zonen en die dochters die u van God gekregen hebt zouden mogen ontvangen? Zou het dit niet zijn? Dat ze zullen gaan profeteren. Dat het woord van God kracht doet in hun leven. Dat ze gemeenschap met God zouden mogen leren kennen. En zou je daar je vinger niet bij leggen, ook deze middag, en in uw bank stil meebidden. Heere, ik zit hier met mijn zoon in de kerk. Ik zit hier met mijn dochter. Zou u die milde regen ook willen laten druppelen in hun, in hem of in zijn of in haar hart? Want dan zijn ze in de kerk en dat is een groot voorrecht. Dat ze nog onder het woord komen. Maar gemeente, ze moeten wel wedergeboren worden. Ze moeten wel bekeerd worden. En hier krijgt u een tekst mee. Een belofte mee. Waarmee u de Heere mag aanroepen. Heere, hier staat het. Ik heb het gehoord. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En noemt u dan maar de namen van die kinderen. Heel persoonlijk, leg ze maar voor de Heer en Heer. En noemt u dan ook maar die namen van die zoon of die dochter die met de dienst van de Heer gebroken heeft. Wie het misschien al heel lang geleden is dat hij in de kerk geweest is. Heere, mijn zoon die zo afgedwaald is. Mijn dochter. Die niks meer van uw dienst wil weten. Stort uw zegen ook over hem, over haar uit. En als grootouders mag je dat ook doen. Ook over die kleinkinderen die mede door de gang van uw zoon of dochter niet eens meer gedoopt zijn. Gedenk, Heere, aan deze belofte. Dat uw woord en uw trouw zijn kracht houdt tot in het late nageslacht. U hebt het toch beloofd, Heer, op die Pinksterdag. Zonen en dochters zullen profeteren. En dan het tweede woord wat er gebruikt wordt. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw ouden, zo staat er. Ouderen in de gemeente. Hier in de kerk of thuis meeluisterend. U staat genoteerd in de Bijbel. Er wordt een belofte over u uitgesproken. De ouden zullen dromen dromen. Ook zij zullen gemeenschap met God hebben door het werk van de Heilige Geest. Wat hebt u dat nodig, ouderen? Dat die geest werkzaam is in het hart. U bent misschien oud geworden en u zit in de kerk. En misschien zijn er wel ouderen die moeten zeggen. En dan ben ik nog steeds dezelfde. Zoveel jaren onder de evangelieprediking. Zo vaak in de kerk geweest. En nog vrees ik dat ik geen genade ken. En dat kan een bepaalde moedeloosheid met zich meebrengen. Dat je denkt, de Heer is mij vergeten. De Heer is mij voorbij gegaan. Het is kennelijk niet voor mij bestemd. Zou u toch maar niet uw knieën vanavond buigen als dat nog gaat. Of uw handen vouwen. En uw vinger eenvoudig leggen bij deze tekst en zeggen, Heer, hier staat het toch. Uw ouden zullen dromen dromen. Heere, vervul die belofte toch ook in mijn hart. Wilt u die geest ook in mijn hart uitgieten? En dan hebt u grond in het woord om de Heere aan te roepen. op grond van zijn eigen woord en belofte. Uw tijd is nog niet voorbij. De Heere is er nog. Het woord ligt hier nog open. Het staat nog zwart op wit. Uw ouden zullen dromen dromen. En jongelingen, jonge mensen, jullie hebben de geest ook zo nodig. De Heilige Geest die als water, als stromen op het droge wordt uitgegoten. Laten we nog eens even nadenken over dat beeld van Joël. Joël in zijn tijd met die akkers, kaal gevreten door die sprinkhanen. De graankorrels verrot in de kluit. Gemeente, hoe staat dat op de akker van ons leven? Als we dat nou eens even vergeestelijken. De akker van ons leven. Wat groeit daar voor de Heere? Zijn daar ook vruchten te zien? Of is het kaal gevreten door de zonde, door die sprinkhanen? En is alles verrot en verdroogd en verdord? Een kaal, een dor land waar geen vruchten staan. En hoe komt dat dan? Mag ik dat ook misschien vragen aan mensen die vroeger misschien wel een bloeiende akker hebben gekend. De bloeiende akker van de eerste liefde. Waar de vruchten getoond konden worden. De vruchten van een teer en afhankelijk gebedsleven. Van een nauw geweten. Van een proeven en smaken van het woord. Het gevoed worden week in week uit door de prediking. Die eerste liefde in het hart. Die je geweten zo teer maakt. Gemeente, hoe is het? Oud en jong, klein en groot, hier in de kerk thuis meeluisterend. Psalm 143 zegt: mijn ziel is voor uw alziend oog gelijk een dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Is dat het beeld van mijn hart, van uw hart, jouw hart? Wat hebben we dan die geest toch nodig? Die geest van Pinksteren die in rijke mate als een overvloedige stortregen wordt uitgegoten over het land. Stromen op het droge en op het dorstige. Niet alleen de vroege regen in de eerste waarachtige bekering, dat de Heere daardoor zijn geest gaat overtuigen van zonde en gerechtigheid en oordeel. In die eerste bekering waarin hij de liefde uitstort in het hart, waarin hij Christus voor het eerst openbaart aan het hart en verklaart in het hart. Maar ook die spaderegen, zoals de Bijbel dat noemt, de Statenvertaling, de late regen. Die Gods kinderen zo nodig hebben. De late regen. Als de Heere komt versterken wat hij eerder heeft gewerkt. Als hij opnieuw leven komt wekken. In dat hart dat door eigen schuld weer tot een dorre akker geworden is. En dan zegt het woord, die rijke belofte: ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. En dan het derde wat de profeet dan zegt, of het vierde eigenlijk. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. De dienstknechten en de dienstmaagden. De slaven en de slavinnen. Die waren er in die dagen. En meestal waren dat mensen die uit verre landen kwamen. Dat waren geen Joden, maar gevangen genomen vijanden. Bijvoorbeeld. Denk aan Hagar, de slavin van Sarai, de Egyptische. En zoveel anderen die tot slaaf gemaakt werden en die van ver kwamen. Nou, zoiets kan je ook geestelijk doortrekken. Dat je ver weg bent bij God. Dat je slaaf, slavin bent van de zonde. Dat je niet eens bij het volk van God kunt horen. Durft te horen. Maar dan is er ook voor u en voor jou die daar zich in herkennen zal, is er een woord. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik uitgieten van mijn geest in die dagen. Dus wie wij ook zijn, gemeente, klein of groot, jong of oud, bekeerd of onbekeerd, levend in de zonde of levend onder de gevolgen van de zonde, er ligt hier een rijke belofte. En het dringt tot het gebed. Laat ook van die milde zegen, van die regen, droppelen vallen op mij neer. Om aan te houden bij deze God. En te zeggen: ga mij nog niet voorbij, o Vader. Zie hoe de zonde mij smart. Trek mij door uw liefde nader. Stort uw liefde ook uit in mijn hart. Laat die regen ook vallen, niet alleen op anderen, maar ook op mij. Ook op mij. Want zonder die geest van Pinksteren, dan ben ik verloren. En dan ga ik verloren. Maar Heere, trekt u mij. Jongens en meisjes, denk nog maar even aan die ketting. Die onder dat schip dat diep gezonken daar in de rivier ligt. Trek mij, Heere, met die ketting door de kracht van uw geest. Uit de duisternis van mijn zonde en van mijn ongerechtigheid. Uit de doodstad van mijn ellende. Uit de poel van mijn ongerechtigheid. Laat die geest van Pinkster ook krachtdadig in mijn leven mogen werken. Om Jezus wil. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, u hebt ons vandaag bezocht met uw woord. En u hebt aan armen uit genade grond gegeven onder het gebed. De belofte, zoals we vanochtend hoorden, van de Heilige Geest, was datgene waar de discipelen volhardend en eendrachtelijk om gebeden hebben. En ook nu, Heere, de belofte vanuit de profetie van Joël. Het mocht ons allemaal aan het hart worden gelegd. En wie we ook zijn, oud of jong, klein of groot, of we nu iets van het genadeleven mogen kennen of niet, we gaan allemaal met die belofte naar huis. Maar Heere, wij bidden u om dat geloof, dat alleen uw geest kan schenken, want zonder die geest, Heere, dan blijft die belofte liggen hier in de kerk. Dan is het dood kapitaal. Ja, dan moet die belofte nog eenmaal tegen ons getuigen, want dan zijn we wel bijna tot de hemel toe opgeklommen, maar dan zullen we tot de hel toe worden nedergestoten. O Heere, bewaar ons daarvoor. Maar wilt u de profetieën vervullen? Wilt u de prediking van de apostelen toepassen in onze harten? Wilt u de geest der genade en der gebeden zenden? Ga met ons mee naar huis. Geef ons een goede nachtrust. Breng ons ook morgenochtend hier bijeen. Samen met de belijdeniscategezanten die dan, als u het leven ons schenkt en de gelegenheid ons geeft, hun jawoord mogen geven aan u en aan uw dienst. Wil hen en hun familie, maar ook ons als gemeente, een goede en een gezegende uren geven. Heere, vergeeft u genadig al het zondig dat bij ons was, maar wil het uwe met uw zegen bekronen. Laat uw woord zijn loop mogen hebben, Heere. We bidden het u uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Het laatste vers van Psalm 69 zingen wij: Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. 69 vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.